En zo komen wij tot een wat triest uitgevallen hoofdstuk, waar wij al heel lang op wachten, op de dood van de gezalfde des Heren. De dood van Saul. De gezalfde des Heren, dat staat er. In dit verband ook trouwens. En wij vinden dat beschreven in 1 Samuel 31. En dat wordt dan meteen beschouwd als een goede afsluiting van een Bijbelboek, wat anders wel erg veel hoofdstukken zou krijgen. Hoewel, we hebben Jesaja, dat zijn 66 hoofdstukken. Dus zou wel gekund hebben. Waarmee ik dus nu reeds zeg dat de overgang van 1 Samuel naar 2 Samuel volstrekt arbitrair is. Dat iemand heeft dat geknipt en geplakt. En is de hoofdstukindeling opnieuw begonnen. Maar strikt genomen, volgens alle normen zijn 1 en 2 Samuel gewoon 1 en hetzelfde boek. 1 boek. Misschien dat het ooit verdeeld is geworden over 2 boekrollen of zo. En dat men daar de nummers 1 en 2 opgezet heeft. Want ja, je moet toch wat. Zoiets. En zo is het geworden 1 Samuel, 2 Samuel of wat dan ook. Maar het is gewoon 1 en hetzelfde verhaal. Niettemin voor de telling in de Bijbel, van de 70 boeken van de Bijbel, zijn er dus inderdaad 2 boeken. Maar ja, dan heb ik nog zo'n verhaal natuurlijk in verband met de psalmen. Want dat zijn er wel 5. Officieel. En volgens de telling. Dus officieel. Wat je daarmee moet? Nou, niet zo heel veel. Doe maar. Maar 1 en 2 Samuel gaat gewoon in elkaar over. Het is gewoon 1 geheel. Ik vraag het zo vanzelf verder. Bovendien, 2 Samuel gaat ook nog steeds over de dood van Saul, waarvan dan nog details vermeld worden. Maar in hoofdstuk 31, en het is maar een kort hoofdstukje van net iets meer dan een halve bladzijde in mijn Bijbel, daar lezen wij: en de Filistijnen streden tegen Israël. Nou ja, men heeft ervan gemaakt, de Filistijnen dan streden tegen Israël. Zo van, ja, daar hadden we het al over. Het was al ingeleid. En we waren even aan de kant van David, die terug moest van de veldtocht, weet u nog. Hij was met de Filistijnen op stap. En toen moest hij terug, werd teruggestuurd, kwam bij Ziklag, was Ziklag leeg. En toen moest hij de hele familie terug veroveren op de Amalekieten. En daarna de cadeautjes en de buit verdelen over zijn eigen gezelschap, maar ook over de diverse steden in Juda enzovoorts. En daarna nemen we de draad weer op voor wat betreft de Filistijnen. Maar er staat heus gewoon: en de Filistijnen streden tegen Israël. Dat weten wij trouwens tamelijk zeker, omdat dezelfde geschiedenis bijna letterlijk, op een paar letters na dan, ook beschreven staat in 1 Kronieken. Dat wil zeggen in 1 Kronieken 10. En het is daar ook min of meer het begin van het boek 1 Kronieken. De dood van Saul. U zult zeggen, ja, maar je bent toch al een hoofdstuk 10. Dan moet ik u zeggen dat ik niet hoop dat u de eerste 10 hoofdstukken of 9 hoofdstukken aan tafel moet voorlezen tussen uw middageten en uw middagslaapje. Want u valt gegarandeerd veel eerder in slaap. Want daar vinden we alleen maar geslachtslijnen, geslachtsrekeningen. En ik neem aan dat dat niet zo gezellig is aan de maaltijd. Maar vooruit maar. En dan begint het pas echt bij hoofdstuk 10. Als al die personen genoemd zijn. En dat begint ook met: en de Filistijnen. En nou staat het er wel in de vertaling. Maar er staat echt in de grondtekst exact hetzelfde. En de Filistijnen streden tegen Israël. De mannen van Israël vloden voor het aangezicht de Filistijnen. En ze vielen verslagen op het gebergte van Gilboa. En dat is precies wat wij ook in 1 Samuel 31 lezen. Het is precies hetzelfde hoofdstuk eigenlijk. Daar komt het op neer. Precies hetzelfde stukje met hier en daar een enkel woord anders, wat nog wel verhelderend wil werken. Waaruit de commentatoren opmaken dat het toch al vroeg van het ene boek in het andere terecht is gekomen. En dat in de loop van de tijd de redactie zich ermee bezig heeft gehouden van de twee verschillende boeken. Waardoor er hier en daar een letter anders staat of een woord anders. Misschien is dat ook zo. Ik heb niet de moeite genomen om de Hebreeuwse tekst van die beide schriftgedeelten naast elkaar te leggen. Zodat ik nou nog niet zeker weet of de minieme verschillen gewoon verschillen zijn van de vertalers. Dat kan ook nog namelijk. Maar ik vind het volstrekt oninteressant. Maar het staat inderdaad twee keer in de Bijbel. De dood van Saul is dus feitelijk het begin van 2 Samuel, maar ook van 1 Kronieken. Daar komt het op neer. Een stukje zelf staat dus twee keer in de Bijbel. Dat komt trouwens wel vaker voor. Schriftgedeelte, hoofdstukken, pericopen die twee keer in de Bijbel staan. Je mag er wat mij betreft in elk geval uit concluderen dat het dus belangrijk is. En anders dan moet ik gewoon zeggen, het is in elk geval blijkbaar noodzakelijk voor het verband van het verslag. Zo gaan die dingen. En meer valt daar niet over te melden. Dus 1 Samuel 31 dan maar, voor het gemak. De Filistijnen dan streden tegen Israël. De mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen. En vielen verslagen op het gebergte van Gilboa. De naam Gilboa, dat wil zeggen van dat gebergte, vinden wij overigens ook alleen maar vermeld in verband met deze geschiedenis. Dat wil zeggen in verband met de strijd tussen Israël en de Filistijnen, uitmondend in de dood van Saul en zijn familie. Bijna zijn hele familie. Gilboa komt verder nergens anders voor, althans niet de naam. Maar het is zuidoostelijk, is dat ja, zuidoostelijk van de vlakte van Jezreel. Dat is die bergrug die aan de kust ongeveer begint bij de Karmel, bij Haifa. En dan zich naar het zuidoosten uitstrekt. In de uitlopers daarvan wordt geacht het gebergte van Gilboa te zijn. Dat blijkt gewoon uit de geschiedenis, uit wat er nog meer over verteld wordt. Namelijk, want voor de rest komt het term, zoals ze zegt, niet meer voor in de Bijbel. Dat wil zeggen alleen maar in verband met deze geschiedenis. Dat is hier en dat is in 1 Kronieke 10, waar ik net was, daar heet het natuurlijk net zo. En verder nog even in 2 Samuel tot in hoofdstuk 21 aan toe. Omdat daar nog melding gemaakt wordt van de lichamen van Saul en zijn zonen, die alsnog begraven worden ergens. Die zijn een paar keer begraven, namelijk. Toen maar. Maar dan heet het nog steeds Gilboa, voor de rest komt het niet voor. En Gilboa wordt vertaald met, een gezwollen hoop. Heb ik ooit opgetekend ergens. Een gezwollen hoop. Als u het mij vraagt, zijn het gewoon twee synoniemen aan elkaar geplakt. Gezwollen. Een hoop. In de zin van een bult. Voor de Veluwenaren onder u. Een bult. Een hoop. Een tas. Behalve in Brabant, want daar is dat een kop koffie. Maar toe maar, zoiets. Een bult, een gezwollen bult. Wat ik er verder mee moet, weet ik niet. Ik kan wel wat bedenken, maar daar heb je ook niks aan natuurlijk. Want dan kunt u dat niet meer. Dan dat laat ik maar aan u over. Of Saul een gezwollen bult was. Of de Filistijnen. Of misschien de Israëlieten. Wie zal het zeggen? Ik kunt verband leggen nog met, hoe heet dat spul ook weer, met de zuurdesem. Dat wat opzwelt. Dat is wat de wet ook doet. Dat is kenmerkend voor de wet. Ook voor Saul dus. Maar ja, ik zeg maar wat. Ik bedoel, daar kun je verder niks mee, denk ik. Ik zou het niet weten. Dus, doe maar. En let op hoe laconiek het hier staat. Het is of de schrijver, wie dat ook maar wezen mag, ook gedacht heeft, ja, we zitten er nou zo lang op te wachten. Ja, nou is het eindelijk zover. Zo, en dat deel ik jullie nu even mede. En dat is het dan. Zo ongeveer. Gewoon vers 1. De Filistijnen dan streden, of en de Filistijnen streden tegen Israël. En de mannen van Israël vloden voor het aangezicht der Filistijnen en vielen verslagen op het gebergte Gilboa. En dan heb je het wel gehad, denk ik. Dan is de oorlog voorbij. En dan zijn de Israëlieten verslagen. En de slachtoffers, want waarom dat dan offers heten, weet ik ook nooit. Maar de geslagenen liggen dan op het gebergte van Gilboa. Daar blijkt ook uit dit en het volgende hoofdstuk overigens. Want daar valt nog heel wat te roven van de lijken. Zoals dat gebruikelijk is op slagvelden. Nee, het is geen smakelijk verhaal, sorry. Maar ik kan het niet helpen. En wat er dan beschreven staat vervolgens is hoe het ging. Min of meer. Namelijk de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen. Want het ging en het gaat net als bij het schaken. Het gaat niet eens om de dame, hoewel die een belangrijke rol speelt altijd, de dame. Maar het gaat natuurlijk om de koning. En als die plat ligt, dan is de, strijd voorbij. Zo werkt dat. Ja. Dus ze hielden dicht aan op Saul, de koning, en zijn zonen. Dat was in de dagen dat Saul niet alleen de politiek en de wetgevende en de rechtsprekende en de uitvoerende macht was, want het is de koning allemaal, maar ook nog de leider van het leger dus. De opperbevelhebber van het leger. De Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen en de Filistijnen sloegen Jonathan en Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. Wat je in dit hoofdstuk niet tegenkomt, is het idee dat er dan toch nog één zoon van Saul aan ontkomt. Hoe dat is en waarom dat is, weet ik ook niet. Misschien wel omdat hij geacht werd te jong te zijn, dat zou zomaar kunnen. Dat weet ik niet, heb ik niet kunnen vinden in zijn leeftijd. Maar er ontbreekt er één en die duikt dan op in hoofdstuk 2 van 2 Samuel onder de naam Isboset, ook bekend als Esbaal. Isboset, Esbaal, dat is in de kop boven vers 8. Abner nu de zoon van Ner, de krijgsoverste die Saul gehad had, die heeft het dus ook overleefd, maar die was ook familie. Precies weten we het niet, maar het was of een oom of een neef. Die Abner, dus die was ook overgebleven. En we komen er nog meer tegen hoor, hierna. Dat wil zeggen niet meteen, maar in verdere hoofdstukken, in de geschiedenis van David. Maar er overleeft er dus één en die wordt inderdaad nog koning gemaakt. Over Israël. Dat wil zeggen over 10 stammen. En dan ben ik weer even terug in weer gewoon terug in 1 Samuel 31. De Filistijnen dan streden tegen Israël. En dan denk je, dat zijn 13 stammen of hoeveel het er maar waren, want er was Saul koning over. Maar toch, je hebt net gelezen, al was het dan 14 dagen geleden en al gingen we er ook wel wat snel overheen. Je hebt net gelezen hoe David zijn buit, hondsbuit, veroverd op de Amalekieten, verdeelt en uitdeelt aan de verschillende steden in Juda. Dat wil zeggen zijn eigen stam. Hebben u dat? En dat heb je net gehad over Juda. En daarna lees je de Filistijnen streden tegen Israël. Was het dan niet ook tegen Juda? En vervolgens, maar dan ben je weer een hoofdstuk verder, twee hoofdstukken verder. Namelijk ben je bij 2 Samuel 2, waarboven staat David koning over Juda. Met andere woorden, hier is uitdrukkelijk verschil reeds tussen Israël en Juda. Het worden toch geacht 2 verschillende dingen te zijn. En inderdaad, ze zijn 1 volk en ze hadden 1 koning en ze krijgen ook 1 koning. Maar wij noemen de historici noemen dat een personele eenheid. Ja, dat wil zeggen, het zijn 2 landen, 2 rijken, maar ze hebben dezelfde koning. Dan heet het de personele eenheid. De laatste die met de binnenschiet was die van Luxemburg en Nederland in de dagen van koning Willem 1, 2 en 3. Ja, en dat was het dan. Want daarna kreeg Nederland de koningin, Wilhelmina. En die had dus ook groothertogin van Luxemburg moeten worden dan. Maar dat ging niet, omdat volgens de Luxemburgse wetgeving de dames niet in aanmerking kwamen. Dus dan hebben ze daar iemand anders voor moeten zoeken. Dat hebben ze gedaan. En niet een Luxemburger, maar gewoon iemand uit een van die andere koninklijke huizen. En, ja, zo is dat. Dat is met België trouwens ook gebeurd. In de tijd. Toen België zelfstandig werd. Dat we zich van Nederland weer afscheurden in 1831. Toen hebben ze iemand uit het huis van Sachsen-Coburg-Gotha koning gemaakt. Over België. Wie er maar in aanmerking kwam en wie er maar beschikbaar was en wie er, nou ja, het beste met zijn ellebogen kon werken enzovoort. Zo ging dat. En wat ik probeer te vertellen is dat wij spreken altijd maar over Israël en Saul en David, koningen over Israël. En pas na Salomo kwam de scheuring van het Rijk. Dan moet ik u zeggen dat hier, en er is, dat is nog voordat David aan de macht komt feitelijk, is er al uitdrukkelijk verschil. Al in hoofdstuk 30 in elk geval. Hier. En daarna wordt David koning alleen over Juda. En Isboset koning over Israël. Zo heet het ook. Sterker nog, dan moet je voor de aardigheid nou eens lezen. 2 Samuel 2 vers 9. Abner maakte hem ten koning over Gilead en over de Assyrieten en over Jezreel en over Ephraim en over Benjamin en over gans Israël. Maar niet over Juda, want daar was David koning van. Sterker dus nog, het heet gans Israël en het is behalve Juda. Hebben u dat? Gans Israël. En het is met uitsluiting van het Joodse volk. Nou zeg ik het met andere woorden. Maar dat is toch wat het is. Juda is wat anders. En ik herinner mij dat toen, het is 3000 jaar geleden. Maar ik herinner mij nog zo goed dat David op een gegeven moment meedeelde dat hij Salomo koning gemaakt had over Juda en over Israël. Salomo, dan ben je 80 jaar later, 80 jaar na deze waar we hier zijn, komt 40 jaar van koningschap van David voorbij. 40 jaar, oh nee, 40 jaar verder. Daarom check het even. Sorry, ik moet zeggen, 40 jaar, ben je 40 jaar later, maakt David Salomo koning. En dan zegt hij, ik heb Salomo koning gemaakt over Israël en over Juda. Alsof het er twee zijn. En het zijn er ook twee, want na Salomo valt het inderdaad weer echt uit elkaar. En dan worden er twee rijken met twee verschillende koningshuizen. Dan is het ook afgelopen met de personele eenheid, zoals dat dan dus heet. Ik vind het wel aardig om dat te zeggen, omdat het gebruikelijke structuren zijn. Hè. Hetzelfde geldt tot vandaag nog steeds binnen de ik weet nooit hoe het heet. De British Commonwealth. Maar het heet niet meer zo, heb ik gezien. Het heet Commonwealth of Nations. Waarbij van 53 landen koningin Elisabeth II staatshoofd is. En van wat minder landen, maar er is altijd nog in de 20 geloof ik. Is officieel zelfs de koningin. Niet maar staatshoofd, niet maar hoofd, maar koningin. En daar zijn bij Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, om even een paar grote te noemen, zodat u daar niet al te gering over zou denken. Men hoort daarbij niet de term personele eenheid, maar dat is wel hoe dat in Europa altijd genoemd is geworden. Een bekende, heel bekende is trouwens ook geweest, die van de keizer van Oostenrijk, Frans Jozef, die kennen u, hè? Die van Sissi, ja, die. Frans Jozef. Die keizer was van Oostenrijk, dat veel groter was dan wat het in onze dagen is, overigens. Toen. En hij was koning van Hongarije. En dat waren twee verschillende dingen. En hij heeft wel geprobeerd het aan elkaar te breien tot een eenheid. Er waren nog een paar van die titels trouwens bij, hoor. Maar dit waren de belangrijkste. Oostenrijk-Hongarije. Maar het heeft geen stand gehouden. Dat niet. Maar het komt dus veel vaker voor, dat soort dingen. Maar dit is eigenlijk één volk, Israël. En wij beschouwen het altijd ook zo. Ben ik geneigd te denken. Maar in de Bijbel is dat helemaal niet zo. In de Bijbel vind je altijd dat Juda een aparte functie vervult. Juda werd machtig onder zijn broederen, staat er dan in 1 Kronieken 5 is dat, geloof ik. En leverde dus inderdaad de koning. Maar daarmee wordt het meteen de hele koninklijke stam. En of de rest er nog bij hoort, ja, de rest is een aparte categorie. Omdat ze een koning hebben uit een andere stam. Zo gaat dat. Maar het speelt hier ook al een rol. En ik denk ook dat het wel degelijk van doen heeft met de andere aard van zo'n volk. Van zo'n stam ook. Maar het zijn er twee. Nou goed, in 1 Samuel 30 heb je Juda. In 1 Samuel 31 heb je de Filistijnen streden tegen Israël. En van Juda lees ik verder niks. Ik moet er meteen ook bij zeggen dat die strijd zich afspeelde in het noorden. In het gebied natuurlijk, ook met name van de stam van Efraïm. Want daar is dat, hè. Nou ja, Efraïm en Manasse moet ik eerlijk zeggen, maar dat is natuurlijk Israël. Vooral die twee samen. Efraïm en Manasse, het gebied van Jozef. En daar speelde hoofdzakelijk deze geschiedenis zich af. De Filistijnen streden tegen Israël. De mannen van Israël vloden voor het aangezicht der Filistijnen, konden geen stand houden en vielen verslagen op het gebergte Gilboa. U weet, de strijd was gewoon in het bekende tal van Israël. En als je daaruit weg wil, omdat daar de veldslag, het heet nooit een bergslag, hè? Het is in het veld. Veldslag, ja. Als je daarvan weg wil, dan moet je dus de bergen in. Vlucht je de bergen in, maar daar werden ze achterhaald. Dat blijkt, want er staat, en de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen. Daar werd op gemikt, om zo te zeggen, vanzelfsprekend. En de Filistijnen sloegen eerst die zonen, Jonathan, die er dus bij was, oudste zoon, zou de erfgenaam geweest zijn enzovoort. Jonathan, Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. En de strijd werd zwaar tegen Saul. Vervolgens, want dat is de koning zelf. En de mannen die met de boog schieten, troffen hem aan. Dat is precies wat er ook inderdaad staat. Ze troffen hem, maar niet met de boog. Of met de pijl. Ze troffen hem, ze vonden hem, betekent het gewoon. En dat heet ook... Ze zullen wel gezegd hebben, leuk dat ik u hier tref. Nou moet ik u nog zien te raken. Of zoiets, hè. Zij troffen hem aan en hij vreesde zeer voor de schutters. Hij was zich dat dus bewust. Hij kwam in een schootsveld of zo. En toen zei Saul tot zijn wapendrager: trek uw zwaard en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en met mij de spot drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard en viel daarin. Dan wel liet zich daarin vallen. Populair zeggen we dan, hij pleegde zelfmoord. Hetgeen toch een wat vreemde term is eigenlijk. Omdat dit algemeen geacht wordt een eervolle zaak te zijn. En niet een criminele actie. Ja, dit is een middel om aan de vijand te ontkomen en daarmee een toegeven dat je verloren hebt. En je laat je niet over aan de vijand. Dan zeg je gewoon dan liever de lucht in. En dan, daar hadden we toch al, dat was 1831 geloof ik. Of was het nog 1830, precies weet ik het niet. Van Spijk, ja. In de strijd tegen de Belgen. Met afscheidingsoorlog, of hoe dat maar heet mag. Toen maar weer. Dan liever de lucht in. Zo gaat dat dan. Dan maakt men er zelf een eind aan. En dat is wat hij deed. Maar even terug naar vers 3. De mannen die met de boog schieten troffen hem aan. Dat wil zeggen, ontmoeten hem, vonden hem, of wat het maar was. Aantreffen is prima. En er staat een, het heet eerst de mannen die met de boog schieten. En daarna heet het, en hij vreesde voor de schutters. Maar de aardigheid is dat dat begrip schieten, van de boogschieten, en ook het woord schutters, wat hetzelfde woord is, het ene is een werkwoord, het andere is zelfs dan een naamwoord, maar dat doet er niet toe. Het is volstrekt hetzelfde woord. Dat is het bekende woord, mag ik hopen langzamerhand, voor onderwijs. Voor wijzen. Want dat schieten, dat is richten. Een pijl richten. Ergens op wijzen. Want het woord is yara. En yara kennen wij in elk geval, en dat is ook makkelijk te onthouden daarom, kennen wij als het begin van de naam Jeruzalem. Yara, shalom. Nee, niet plaats van vrede. Dat hebben ze het woord weggeredeneerd. Het is onderwijs. Stichting wordt ook nog wel eens gezegd. Dat is een knappe vondst, moet ik zeggen. Maar ja, die moet dan weer uitgelegd worden. Want stichting kan onderwijs, wordt geacht stichtelijk te zijn. En stichting is opbouwen. Dus het wordt geacht opbouwend te zijn. En dan wordt Jeruzalem dus een bouwsel van vrede. Maar dan heb je ontdaan van het idee dat van Jeruzalem de wet zou uitgaan. En het idee ook dus dat men vanuit heel de wereld naar Jeruzalem zou komen om zich daar te laten onderwijzen. Door Salomo bijvoorbeeld. Of gewoon door Christus in de 1000 jaren. Want dat staat heus allemaal in de Bijbel. Dus ik houd het toch maar gewoon bij onderwijs. Yara. Onderwijs van vrede. Van daaruit stroomt vrede, kun je ook nog zeggen. Yara zit ook in Yarat, namelijk... Nee, de dalen is dat. De stromen. Van de Jordaan. Gaat ook bepaalde kant op, zal ik maar zeggen. Het heeft dezelfde strekking. Het brengt dus iets voort. Vandaar dat je later in de profetie over Jeruzalem ook leest... dat vanuit Jeruzalem een stroom uitgaat. Hangt er vanaf, soms kun je lezen twee stromen... of het is één stroom die zich daarna splitst. Een rivier. Vanuit Jeruzalem. Van onder de dorpel van de tempel of wat er maar staat... of vanuit de poort. En je vindt het in Ezechiël, ergens boven in de 40, de hoofdstukken bedoel ik. Ik weet niet precies welke... Of anders vind je het in Openbaring... Nou, ik denk het laatste hoofdstuk van de Bijbel, hè? 22. Ja, een rivier. Yara, Yarat, stroom, onderwijs. En dat is wat het uitbeeldt, onderwijs uiteraard. Wat ik erin lees, ik zeg het dus terughoudend... dat u niet denkt dat ik het arrogant bedoel, maar juist niet. Wat ik erin lees... is dat wet ook inderdaad niet stand houdt tegen het onderwijs, dat wat voortgebracht wordt door het vlees. Door de Filistijnen namelijk. Wet is aardig, wet is heilig, wet is rechtvaardig, wet is goed, maar volstrekt onpraktisch. En waarom heb ik het nou, denk ik nou weer aan Pechtold? Ik denk altijd aan Pechtold. Heb ik dat weer? Hoe kom ik daar in vredesnaam vanaf? Nou, ik denk eigenlijk aan Hafmo. Ken u die nog? Aan Van Mierlo denk ik dan eigenlijk nog. Hè? Die kon het zo prachtig vertellen. En dan dacht je, ja, zo zit het. En dat klopt. En dat is geweldig. Vond hij zelf ook trouwens. En dat was hem ook aan te zien. En hij nam er nog een borreltje op, of tevoren al, dat weet ik eigenlijk niet, maar zoiets. En Van Mierlo, u weet wat, dat is de oprichter van D66 toch? En zo prachtige verhalen allemaal. Maar je kon er niks mee, hij ook niet, behalve dat je er een politieke partij mee kunt oprichten. Maar u weet hoe het is net als sterrenkunde, het is verrekt interessant. Je kunt er niks mee, behalve dan dat je erin kunt lesgeven en dan verdien je er wat aan. En voor de rest kan je er niks mee. Volstrekt, nou ja. Hoe ik daarbij kom, omdat ik vanmorgen in de krant las, of was het gisteren, over het een of ander projectiel wat we van de aarde hebben weggestuurd in de dagen van Jimmy Carter, geloof ik nog. Dus dat is wel heel lang geleden. En dat ding heeft nou de rand van ons zonnestelsel bereikt. En gaat nu de interstellaire ruimte in. En het enige wat je dan nog kan doen, zuster, is je een bult lachen. Een gezwollen hoop. Dan lach je toch een kriek. Je moest een kriek gezien. Dat is lachen. Nou goed. Maar dat is toch niet te vertellen, jongens, hoe dat dan... Hè? Wat een onzin. Waar hebben ze dingen ingestuurd? In de leegheid. Ander woord voor leegheid. Dood. Maar als het dat dan toch niet is daarboven... dan hebben ze er toch in ieder geval een verkeerde voorstelling van gemaakt. Maar goed. Dus ja, je kunt er allemaal niks mee. Het is zo'n mooi verhaal, die wet. Is heilig, rechtvaardig en goed... maar hij is zwak en onprofetelijk. Het is leuk voor de sier, maar volstrekt onbruikbaar. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Zwak en onprofetelijk en daarom wordt het vernietigd. Omdat je er in de praktijk niks mee kunt. Het is theorie. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Zo heet het, staat in de Bijbel. En er staat ook in de Bijbel dat niemand dat kan. Dus het is theorie. Je hebt er niks aan. En het wordt dus inderdaad, tot vandaag wordt het in goud geschilderd op van die houten borden. Of zelfs op beton, of op misschien wel op natuursteen als het mee zit. enzovoort. En dan hangt het in twee delen, twee stenen tafel voor in de kerk. Het is decoratief, het is min of meer symmetrisch, doet het altijd goed. Het is esthetisch volkomen verantwoord qua vormgeving en alles. En het is 2 keer 5, dat is 10, dat is ook heel mooi. Dat zijn 2 handen vol en... En bij 10, dat komt bij de tafels van 10. Je kan het dus opzeggen ook nog en samen zingen. En voor de rest, ja, dan heb je het wel gehad ongeveer ook. Je gaat er aan dood, zegt de Bijbel, en dat staat al op bladzij 2. Hè? Want daar staat dat je van die boom eet. Dat kennen ze goeds en des kwaads. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Staat er plechtig. Zult gij stervende sterven. Het is heel mooi geformuleerd voor iets wat helemaal niet mooi is. En dat is het dan. Wat je nodig hebt is wat anders. Nou, dat is het. En wat ik nou sta te demonstreren, is natuurlijk... Ik hoop dat u begrijpt dat ik deze dingen geleerd heb uit de Bijbel. Maar ook met de Bijbel dicht houdt dat volkomen stand... Dat wil zeggen, wat moet je met die wet, wat moet je met die voorschriften, als je er in de praktijk van je leven niks mee kunt, dat je er dood ongelukkig van wordt, dat je eronder gebukt gaat en dat die wet je je vrijheid ontneemt. Maar vertel ze dat eens in Den Haag. Nou ja, in Brussel bedoel ik dan natuurlijk. Maar, want in Den Haag hebben ze niks meer in de melk te brokkelen, dat weet u. Al dat gedoe over die verkiezingen is natuurlijk volstrekt overdreven. Want we hebben niks meer te vertellen. We hebben de leidsels uit handen gegeven, enzovoorts. En wie, het nou, wie er nou aantrekt, weten we eigenlijk niet precies. Het is, nee, het wordt niet meer bestuurd. Allang niet meer trouwens. Van wie heb ik dat? Over Luyendijk hebben we. Oh, ja. Nou ja, laat maar zitten. Die had het over de economie. Die zegt, er is niemand die daar aan het stuur zit. En ik kan het weten, want hij heeft het uitgezocht. Misschien dan niet goed, maar er zijn weinigen die het uitzoeken. Maar hij haalt glas uit vol, er is niemand die aan de touwtjes trekt. Dat lijkt me, dat denken wij, maar er is niemand. Het is het vliegtuig en het sukkelt voort, maar de cockpit is leeg. Dat was zijn verhaal. En hij demonstreert dat. En ik denk dat het in de politiek in hoge mate ook zo is. Nou ja, ergens anders. In Turkije schijnt er iemand aan de touwtjes te trekken... En die touwtjes zijn wat erg lang. En aangezien ik niet weet wie hier aan de touwtjes trekt, valt nog te vrezen dat het misschien toch een Turk is. Maar, Toma, weet ik veel. Kijk, wat ik probeer te vertellen is dit, dat ook een mens met gezond verstand weet dat nood wet breekt. Terwijl wet geacht wordt te zijn juist de nood te breken en namelijk de verantwoordelijkheid over te nemen en een houvast te zijn voor de mens in zijn leven, kennen wij waarschijnlijk allemaal de uitdrukking nood breekt wet. Maar wat heb je dan aan die wet? Zodra je er een beroep op doet, gaat het fout. En weer terug in de Bijbel is dat ook zo. Zelfs in strafrecht, want er staat wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Nou ja, dan komt er van de executie en dus van de sancties niks terecht. Dan kun je veroordelen wat je wil, maar het gaat niet helpen. Het werkt namelijk niet. Wat wel werkt, wordt ook geleerd. Dat staat ook vanaf bladzijde 2 er tegenover. En dat is de boom des levens. Dat is niet kennis van goed en kwaad, maar als het toch kennis is, dan is het kennis der waarheid. En kennis der waarheid levert waarden. En daarmee normen op. Beginselen waaruit de mens leeft. Zie? Waar de beslissingen voor zijn leven, de verantwoordelijkheid voor zijn leven, heeft de mens dan zelf. En ik denk dat het dat is. Bovendien, wij doen dat nog steeds zo, hè. Weet je hoe dat gaat in Den Haag? Nou, niet alleen in Den Haag. Weet je hoe dat gaat? Dus iemand die bedenkt een idee, een verhaal, die schrijft het op. gooit het in de commissie. Nou ja, legt het de commissie voor. En zegt dan, nou, schieten jullie er nou maar op. Of ken je die niet? Zo noemen ze dat. Dan kan erop geschoten worden, mag je erop schieten. En dan kijken waar de zwakke punten zitten. Enzovoort, en wat er nog onderhandeld moet worden. Maar het heet erop schieten. Dat gaat officieel zo. En dat zijn deze woorden. Heb je wet, heb je de regels. En daarna, u weet toch hoe dat gaat. Iemand maakt een wetsontwerp, dat heet een wetsontwerp. Dat ont erin, dat vind ik alweer twijfelachtig. Maar goed, een wetsontwerp en dan wordt het in de Kamer gegooid. En als de Kamer er niet, wordt erover gedebatteerd. En als ze er niet uitkomen, dan gooien ze het alsnog in een commissie die door de Kamer is aangesteld. Enzovoort. En daarom duurt het allemaal ook zo lang. En komt er gewoonlijk weinig van terecht. Tenzij de nood dan weer aan de man komt. En dan wil men wel eens zonder al deze democratische poespas iets doordrukken. En is er iets geregeld voordat wij er erg in hadden. En zo zijn we aan de euro gekomen. En aan de... Nou ja, laten we zitten waar we allemaal aan gekomen zijn. Maar ik bedoel, dit is het idee, hè? Men maakt iets en dan schiet hem. Wij noemen het nog steeds zo. Ik weet niet waarom. Maar ik denk dat je dit hierin terugvindt. Daar gaat dan de wet, schiet hem erop. En hij weet dat hij geen stand kan houden. Zal. Tegen het onderwijs, het jara. Het onderwijs van de schutters. Want wat de natuur, de menselijke natuur, dit zijn toch de Filistijnen, het vlees, ons leert, is dat je niet ver komt met de wet. En dat geldt niet alleen voor de wet, hoor. Dat geldt ook voor je idealen. Die kun je wel hebben, en die moet je ook hebben, vind ik. Trouwens, nee, ik niet alleen. Dat is algemeen bekend. Die moet je wel hebben, maar je moet ook beseffen dat het ideale zijn. En dat aangezien hier in de wereld niks volmaakt is, het twijfelachtig is of zoiets ook bereikbaar is, maar je moet je toch ergens op koersen. Je moet toch iets hebben in je leven om je op te richten of om voor te leven. Al was het maar je postzegelverzameling. Dat vind ik altijd een beetje triest. Maar het is een aansprekend voorbeeld, mag ik hopen. Anders moet ik wat anders bedenken. Waar doe je het allemaal voor? Ja, je moet een doel hebben, toch? En of het bereikt wordt? Nou, liever niet. Want als het bereikt wordt, ben je het kwijt. Dus ja, Dus er moet iets... er moet zoiets blijven. Maar wet... Nee, dat is niet het goede ding. Dan ga je aan dood. En dat is ook zo. Saul gaat aan zichzelf ten onder. En u weet hoe het is. Een andere keer vertel ik u weer hoe dat gaat met... Maar dat heb ik waarschijnlijk al eens gedaan in verband met de persoon van Saul ook. Wat er gebeurt is, het begint goed, begint zelfs geweldig, ziet er ook goed uit en het ontwikkelt zich. En het ontwikkelt zich en het ontwikkelt zich en het ontwikkelt zich en daarna ontploft de hele zaak. En begint het hele verhaal overnieuw. Want dat is het idee van wet. We hebben het onderwijs van de konijnen, het worden er steeds meer en er breekt de myxomatose uit. En dan komt het allemaal toch nog goed en begint het verhaal overnieuw. Hè? Zoiets. Wet ontwikkelt zich totdat alles in het leven geregeld is. Zoals bij de Joden bedoel ik. Of had ik moeten zeggen, zoals in Nederland. Ook goed. En dan ontploft het. Want op een gegeven moment is daar een end aan. En dan moet het gewoon weer overnieuw beginnen. Zo gaat het. Dat is de geschiedenis. Zo staat het in je geschiedenisboekjes. En dat is wat men doet. Dat is zelfs de Rooms-Katholieke. Het is van het jaar, het Lutherjaar dus, hè. Dus we moeten het er af en toe eens over hebben. Dat is ook met de Rooms-Katholieke Kerk gebeurd. Het was een wereldelijk instituut geworden, met de macht eigenlijk in heel de wereld. De hoogste macht, boven de koningen en keizers, de admiraals, en er was nog iets. En dat was de Rooms-Katholieke Kerk. Maar die heeft zijn hand ook overspeeld. En vanzelf werd er iemand wakker en nog eens iemand. En die zegt, hey, hier moeten we vanaf. Zo gaat dat. Dat gaat met alles zo. Zodra je iets gaat regelen, zal ik maar zeggen, en opbouwt en uitbreidt enzovoort. Je raakt in de gevarenzone. Je moet er een keer een grens aan trekken. Je moet zeggen, oké, dat moeten ze maar zelf uitzoeken. Dan moet je de mensen vrij inlaten. Want anders dan gaat het fout. Dan vermoord je ze namelijk. Heb je dat? Er is verschil tussen wet en genade. Er is verschil tussen boom de kennis des goeds en des kwaad en boom des levens. En het is niet alleen maar een bijbelse waarheid of een specifiek christelijke waarheid, maar het is een algemene waarheid. Ook in heel deze oude wereld geldt precies hetzelfde. En ik vertel u er altijd bij dat dat nou eenmaal het verschil is tussen links en rechts. Links is sterke overheid die zich overal mee bemoeit, die alle persoonlijke initiatief wegneemt, dat geven ze niet toe, maar dat is zo. Die uiteindelijk alle persoonlijke initiatief wegneemt en de individuele vrijheid om zeep helpt enzovoort. Dat is links en dat ontploft vanzelf. En rechts is een zo klein mogelijke overheid enzovoort en vrijheid van de individuele mens. Die maakt er dan weer misbruik van, dus het wordt vanzelf anarchie. En dan ontploft het zaakje ook, maar goed. Ja, maar het neemt niet weg dat aan de linkerkant dan toch het een en ander tot stand gebracht wordt. Dan toch altijd door mensen die hun nek uitsteken, zoals Van Mierlo en Pechtold. Nou, hebben we het weer gehad? Dus vooruit maar weer. Je moet het toch hebben, hoe dan ook, je moet het hebben van individuen die zich van het hele systeem niks aantrekken en die eigenzinnige types zijn en op ideeën komen en eens iets uitproberen en eens een andere weg zoeken dan de bestaande paden. Zo gaat het echt. Nou, dat is waar we het over hebben. En daarom zou niet blijven. En zelfs die nieuwtestamentische zou kon niet blijven. Het werd Paul. Maar toch wat anders. Paulus. Met een klein, de belemmerde. Met een kleine overheid. Met een kleine last. Met een zacht juk. U kent die uitdrukking van de Heer Jezus? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Iemand zei dat is de last van de zonde, van het schuldgevoel. En dan zeg ik nee, dat is de last van de voorschriften, van de religie. Het ligt er wel tegenaan, maar het is niet hetzelfde. Het is de verplichtingen die wet, die religie een mens oplegt. En de Heer zegt, kom tot mij als je er moe van wordt. En ik geef je ook wat te dragen, want dat is nuttig. Maar dan iets wat je dragen kunt. En dat is de verantwoordelijkheid onder dat nieuwe verbond. Uiteindelijk, het werkt natuurlijk alleen daar waar men de Heer Jezus Christus kent. En daar waar men bewust leeft uit de genade die God ons in Christus geschonken heeft. Zo moet ik het wel zeggen natuurlijk. Maar het is de bekende tegenstelling en die zie je hier ook. Saul kan geen stand houden tegen de schutters, de wijzers, de onderwijzers. Zo je wilt, zelfs niet van de natuurlijke mens. Maar los daarvan, het was de Heer die gezegd had dat hij het koninkrijk van Saul zou wegnemen. En het was Samuel die dat moest vertegenwoordigen. En die waren geen van beiden in dienst van de Filistijnen, hoor. Dus uiteindelijk was het toch de Heer die dat zo geregeld heeft. En zo is met de wet ook. Want je zou je met de wet, in verband met de wet, de Mozaïsche wet, moeten afvragen hoe dat nou kan. Dat 1656 jaar heb ik wel eens uitgerekend, maar misschien zit ik er jaar of drie naast. Ik zit er al naast. Het was niet 1656 jaar, het was 2500 jaar lang. Het geduurd heeft vanaf Adam totdat God de wet gaf via Mozes slechts aan Israël. Dat wil zeggen, het past. Na 2500 jaar, die 2500 jaar heeft de mensen dus zonder die wet moeten stellen. die volgens de Calvinisten zo nuttig is en de mens kan niet zonder. Hoezo? De mens moest 2.500 jaar zonder. En dan nog werd hij alleen maar gegeven aan Israël. Een verzameling volk, als men het hoogst gaat, zijn het 3 miljoen mensen. Wat is nou 3 miljoen mensen op de hele mensheid? Heb je dat nog? Waarom is dat? Waarom pas zo laat? Toen was eerst al gedemonstreerd dat de mens best zonder kan. Als het zo nuttig is voor het praktische leven, nou, de mens kan zonder. En als je daarna zegt, ja, maar daar is gebleken dat de mens niet zonder kan, want het ging toch slecht met de mensheid. En dus God heeft zijn eigen volk en geeft dan zijn wet aan hen. Dan moet ik u zeggen, oh, en hoe is het dan met Israël afgelopen? Met de wet? Ja. Nog slechter. In de praktijk. Dat is het verhaal. Een mens kan zonder, heeft dat niet nodig. Het is wel een leuk ding, maar je kunt er niks mee. Het is bewonderenswaardig, dat doet men ook. De filosofen, de ethici doen dat ook, die bewonderen de wet. Maar zo wat, is volstrekt een onpraktisch ding. Wat je nodig hebt in je leven is te leren leven uit genade. In plaats van de wet te hanteren, waardoor je dag in dag uit veroordeeld wordt. Als je ergens depressief van wordt, is het daarvan, lijkt mij. Dus het kan nooit goed zijn voor de volksgezondheid. Wat je nodig hebt is acceptatie van het feit dat je een zondaar bent, dat alle mensen dat zijn. En dat je dus wat verdraagzaam moet wezen naar jezelf en naar je buren. Want ik wou je schoonfamilie nou niet meteen noemen deze keer. Maar in tweede instantie dan toch maar. Ik bedoel, dat is hoe het werkt. En daarmee zou je moeten leren leven. En dat is wat het Nieuwe Testament ons leert. En dit leert ons ook dat we ons dat kunnen permitteren. Omdat we daar nog voor beloond zullen worden ook. Voor eeuwig. Dus je kan je dat permitteren. En dat heet in de praktijk onrecht lijden. Want zo staat het daar. Maar je komt er veel verder mee. Goed. Terug naar 1 Samuel 31. Hij vreesde zeer voor de schutters, voor het onderwijs. Zo had je dat ook kunnen vertalen. Want er kwamen er die onderwijzers zijn. En hij vreesde zeer voor de onderwijzers. Voor de leer, voor de mens. En toen zei Saul tot zijn wapendrager. Trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmede. Dat misschien deze onbesnedenen niet komen, enzovoorts. Nou ja, de wapendrager deed dat niet. Maar Saul deed het zelf. En toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in zijn zwaard en stierf met hem. Saul is een beeld van de wet, waarna de vraag is wie die wapendrager dan misschien voorstelt. Ik zei misschien. Nou, ik heb er een paar in gedachten wel. De een is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Die immers een einde maakte aan de wet en het was zijn bediening ook. En het kostte hem inderdaad zijn leven. Neemt niet weg dat de wet ook zelf een eind maakt aan zichzelf. Het is allebei waar namelijk, hè. Want wij leren dat de Heer Jezus Christus een einde maakt aan de heerschappij van de wet in zijn dood. Maar tegelijkertijd zeg je dan dat de wet zelf een einde maakt aan zijn heerschappij. Omdat de Heer Jezus door de wet veroordeeld werd. Nee, ik bedoel niet via die beschuldigingen van die fariseeën, maar via dat hij nou eenmaal als zoon des mensen de hele mensheid officieel vertegenwoordigde bij God. Want dat is natuurlijk wat er gebeurde. Dat is wat er gebeurde op het hogere niveau. En dat maakte hem als vertegenwoordiger van heel de mensheid desdoods schuldig. Met andere woorden, de wet werd op hem toegepast. Maar daarmee kwam dus ook een eind aan de heerschappij van de wet. En voor dat doel dus kwam de Heer Jezus onder de wet, om daarmee al diegenen die onder de wet waren te verlossen van die wet. Dat is Galaten hoofdstuk 4. Dus dat kan heel goed. Soms denk ik ook dat die wapendrager, dat die andere Saul voorstelt, die uit het Nieuwe Testament. Waarom ook niet, Saul in hoge mate vervult de functie van Christus in het Nieuwe Testament. Hij was onder de wet. Hij was de grote vertegenwoordiger zelfs van de wet. Hij werd ervan verlost. Er kwam een eind aan. En vervolgens werd hij de dienaar van het nieuwe verbond. En daarmee navolger van Christus. En dat is nog zwak uitgedrukt, want er zijn een paar sterkere termen voor die hij zelf ook hij vervult in zijn lichaam wat nog ontbrak aan het lijden van Christus. En dat soort termen staan er dan, hè? Is dat Colossense? Ik geloof het wel. Hoe dan ook, zou kunnen, maar meer zou ik daar ook niet over willen zeggen. Wel wil ik erover zeggen dat wij wel vaker zo'n jongeling tegenkomen en we vragen ons af wie het is. En dan kom ik gewoon tot dezelfde opties. Namelijk, als het al iets voorstelt, als het al een betekenis heeft, want ja, daar sta ik niet altijd voor in hoor. Ik bedoel dat het een profetische betekenis heeft. Het kan gewoon een historische zijn, alleen maar. Die dingen staan ook in de Bijbel, soms. Hè? Maar als het al een betekenis heeft, je vindt nogal eens jongelingen. En dan, wie zal dat wezen? Wat stelt dat voor? Wie stelt dat voor? Vind je daar een parallel van het Nieuwe Testament? En dan kom ik nogal eens bij Paulus uit. Nee, niet bij Petrus. Bij Paulus. Maar soms ook gewoon bij de Heer Jezus, de jongeling. Ja, de jongeling. In de zin van de dienstknecht, de lagere in rang, maar ook in de zin van degene die later komt. Want dat heet ook een jongeling, hè? En deze stierf met Saul op dezelfde wijze. De twee mannen allebei. Dat wil zeggen, hij stierf met Saul. En waar een einde kwam aan de wet, kwam ook een einde aan zijn leven. En zo wordt van de Heer gezegd dat hij een bedienaar der wet was. En kwam onder de wet. En dat hij met de wet ten onder ging. Met dit verschil dat de Heer Jezus stond uit de dood op en de wet niet. Nou. Alzo stierf Saul en zijn drie zonen. Maar er waren de vier. Saul en zijn drie zonen en zijn wapendrager, ook al zijn mannen, te diezelfde dagen tegelijk. De tegelijk wil niet zeggen op hetzelfde moment, maar betekent gewoon even zo. Even, zo, gelijk, even, vlak, net zo. En onder al zijn mannen te verstaan zijn leger, dan wel zijn garde, de lui die tot zijn huishouding gerekend werden. Zijn krijgsknechten, waarschijnlijk niet zijn hele leger. En vers 7, als de mannen van Israël, let op mannen van Israël, hè. Juda wordt niet vermeld, Juda wordt apart besproken steeds. Even kijken hoor. Oh ja. Als de mannen van Israël die aan deze zijde van het dal waren en die aan deze zijde der Jordaan waren, zagen dat de mannen van Israël gevloden waren, en dat Saul en zijn zonen dood waren, zo verlieten zij de steden en zij vloden. Dat wil zeggen, de burgers zagen, mannen van Israël, dat de militaire mannen van Israël gevloden waren. En daarom vluchtten ze zelf ook. En lieten hun steden leeg achter, zo gaat dat in de oorlog soms. En vervolgens kwamen de Filistijnen en vestigden zich in die steden als veroverd gebied. De vraag is eventueel, welk gebied is dat? Dan moet ik u zeggen, het is niet zo makkelijk om uit dit vers te halen. Dat wil zeggen, je kunt het in dit vers niet lezen. Want de vraag is, aan welke zijde van het dal is het dan? Die aan deze zijde van het dal waren. En dat gaat nog, maar daarna staat er, en die aan deze zijde der Jordaan waren. Welke zijde is dat? En dat weten wij niet. We weten alleen dat de modernere, de late verklaarders, die geloven allemaal dat dit soort uitspraken, in, zo niet het hele boek, maar in ieder geval dit soort uitspraken afkomstig zijn uit de Babylonische ballingschap. Zelfs Ezra wordt er nog van verdacht dat hij deze boeken geschreven heeft, althans geredigeerd, dan wel samengesteld heeft. Iemand moet dat toch gedaan hebben, hoor. Dat meen ik echt, iemand moet dat gedaan hebben. Maar dan wordt deze zijde van de Jordaan dus de oostzijde, zo moet ik wijzen. De oostzijde van de Jordaan. En daar zouden zich dan Filistijnen gevestigd hebben. Woonden daar mannen van Israël? Ja, dat wel. Maar ja, het punt is, daar speelde de strijd zich niet af. Aan de oostzijde van de Jordaan. Maar ik zal u wat anders vertellen. Want dan moet je gewoon verder lezen. Daar staat namelijk, toen kwamen de Filistijnen en woonden in die steden dus, aan deze kant van het dal en aan deze kant van de Jordaan. Het geschiedde nu dus andere daags als de Filistijnen kwamen om de verslagenen te plunderen. Ja, die hebben allemaal een soldij bij zich en hier en daar een gouden horloge en wat ze maar bij zich hebben natuurlijk. Dus dat moet natuurlijk wel gestolen worden. Eerst voordat je ook maar een poging eventueel zou ondernemen om ze allemaal nog te begraven ook. Bovendien, je moet de kosten van de oorlog eruit zien te halen en dikwijls worden de soldaten alleen maar betaald uit de buit. Tja, zo ging dat. En dus ze kwamen om de verslagenen te plunderen. Zo vonden zij Saul en zijn drie zonen liggende op het gebergte Gilboa. Dat is nog altijd aan de westkant van de Jordaan trouwens. Hè. En zij hieuwen zijn hoofd af en togen zijn wapen. Ik stik altijd in die uitdrukking. Zij hieuwen zijn hoofd af. Omdat we ook nog de uitdrukking hebben dat Saul dat had moeten doen bij koning Agag der Amalekieten. Maar dat deed Samuel vervolgens. Met de mededeling dat het koninkrijk van Saul zal worden weggenomen, omdat hij niet het hoofd van Agag had afgehouden van de Amalekieten, en nu wordt zijn eigen hoofd afgehouden door de Filistijnen. En zij togen zijn wapenen uit en zij zonden ze in der Filistijnen land rondom om te boodschappen in het huis hunner afgoden. En onder het volk, dat wil zeggen, zij zonden namelijk boodschappers uit om te boodschappen in het huis hunner afgoden en onder het volk, zodat het in alle moskeeën werd omgeroepen, of waar het maar, weet ik veel, waar het maar was, in afgodstempels. En zij legden zijn wapenen in het huis van Astaroth en zijn lichaam hechten zij aan de muur te Bet-San. Maar Bet-San of Bet-Jan, dat ligt niet in het land der Filistijnen, hoor. U kijkt in de pauze zomaar eens, want er zal vast wel iemand een kaart bij zich hebben. Een Bijbelse kaart of atlas. Bet-Jan ligt tamelijk noordelijk in Israël. Aan de oostzijde van het gebergte met het uitzicht vanaf de muur, het uitzicht over de Araba. De Bet-Jan. Als je een beetje geluk hebt en je bent op tournee in Israël, dan ga je naar Bet-Jan, omdat het een hele oude stad is. En mooi gelegen bovenop die berg. En wat je moet concluderen is dat Bet-Jan dus inderdaad in de macht is van de Filistijnen. En dat de Filistijnen zich dus gevestigd hebben in Bet-Jan. Want daar hangen ze de lichamen van Saul en zijn zonen te pronk, als trofeeën, aan de muur van de stad. Daar hebben ze weliswaar niet lang gehangen, want dat staat hierna. Maar lees ik even verder. Lees ik even verder. Zij legden zijn wapen in het huis van Astaroth en zijn lichaam hechten zijn de muur te Bet-Jan. En als de inwoners van Jabes in Gilead daarvan hoorden, ja, die zullen er wel van gehoord hebben. Want als je die lichamen hangt aan de muur van Bet-Jan, dan hangen ze waarschijnlijk, dat lijkt mij tenminste, aan de oostelijke muur van de stad. Dat wil zeggen in het zicht van de Araba en over de Araba heen. Daar ligt Gilead. Dat is het land van Gilead. En daar ligt Jabes. En daar woonde de halve stam van Manasse, weet u nog. En van Ruben en Gad en wat het maar was. En het was, ze keken er recht tegenaan, bij wijze van spreken. Of ze zo ver konden kijken, weet ik niet. Maar zo ziet dat er wel uit, hoor. En ze hoorden daarvan. Zo maakten zich op alle strijdbare mannen en gingen de gehele nacht. En ze namen het lichaam van Saul en de lichamen zijn de zonen van de muur te Bet-Jan. En ze kwamen te Jabes en brandden ze al daar en ze namen hun beenderen en begroeven ze onder het geboomte te Jabes. En zij vasten 7 dagen. Zodat Saul en zijn zonen in Gilead, dat is in de oostelijk van de Jordaan, begraven worden. Nou, dat is eerst kennelijk aan de muren van Bet-Jan als Filistijnse stad hadden gehangen. Maar het betekent dat gebied, dat is het gebied van Zebulon, Naftali enzovoort, dat gebied in handen was gekomen van de Filistijnen, die daar kennelijk dan toch een tijd gewoond hebben. Hoe lang weten wij niet, want David krijgt nog wat te vechten hierna. David, met de Filistijnen. Vers 9 nog een keer van 1 Samuel 31. Zij hieven zijn hoofd af en zij togen zijn wapenen uit en zij zonden ze in der Filistijnen land rondom. Waarom ook niet, in de tijd was het David die namens Saul het hoofd afsloeg van die Filistijnen. Hier was die grote man, weet u wel. Ja, die Filistijn. En hier ben je bij Saul, dat was ook een grote man. Een kop groter boven het volk. En raad eens wat de kop ging eraf. Ja. Of dat humor is? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, hè, weet je wel toch wel, vind ik eigenlijk wel. Ja. Goliath, de glanzende, betekent dat, hè. Maar dat zullen we wel ooit besproken hebben. Dus toen maar. Zij hieven zijn hoofd af en zij togen zijn wapenen uit. En zij zonden ze in de Filistijnen land rondom. Dat is met het wapen van Goliath ook gebeurd, weet u nog. En later werd het opgepikt onderweg door David. Zij zonden ze in de Filistijnen land rondom. Er is altijd een verhaal over dat zwaard met Excalibur. En iets met dat zwaard altijd, weet u. De kracht, de macht, uitbeelding van macht. Maar je weet, dat is de Bijbel. Dat zwaard. De echte macht. Ja. Zij togen zijn wapen uit, zonden ze in de Filistijnenland rondom om te boodschappen in het huis hunner afgoden. En onder het volk, we zijn er eigenlijk eindelijk vanaf. In de tempels wordt het geboodschapt. Dit woord boodschappen is inderdaad het woord voor evangelie. Bazar, dat heb ik u wel eens verteld. Naar aanleiding van Bezor heb ik u dat verteld. Hè? Uit waar het maar was. Uit hoofdstuk 30, vers 10, de beek Bezor. Bezor is bezer, is bazar, is vlees, maar is ook de boodschap. De boodschap namelijk, dat wat verwacht mocht worden, is vervuld. Onthoud dat vooral goed, hè, want dat is essentieel. Dat is de echte betekenis van het woord. Beginnend bij het Hebreeuws, en daarom kan het ook vertaald worden met vlees worden. Materialiseren, gestalte krijgen, enzovoorts. Dat wil zeggen, er is eerst het plan, de tekening, de belofte. Zit je dichter bij de Bijbelse jargon, de belofte. En al, het kan ook gewoon een profetie zijn natuurlijk, aankondiging. En daarna, als het gebeurd is, dan wordt dat medegedeeld. En dat heet bazar of bezer. En dat wordt naar het Grieks vertaald in de Septuaginta met evangelio. Een evangelie en hoe het maar heten mag. De blijde boodschap vertalen wij het dan weer. En ik roep altijd, ja, of het een blijde boodschap is, dat is niet wat de term zegt. Wat de term zegt, ja, misschien in het Grieks, maar dat doet er niet zoveel toe. De term betekent dat het de boodschap is van hetgeen verwacht mogen worden. Want wij zitten natuurlijk, en wij niet alleen, maar ook de Filistijnen, wij zitten allemaal te wachten op de dood van Saul. Wij als christenen, wij hebben daar wat mee. Het einde der wet is Christus enzovoort. Maar ook de wereld wil wel graag van die wet af. Van die bediening des doods. Zie? En de Filistijnen dus ook. En daarom heet het boodschappen, om te boodschappen in het huis hunner afgoden. En inderdaad, ze beschouwen het als een blijde boodschap. Dat wel. Maar dat is niet de betekenis van de term. Je vindt later de uitdrukking in 2 Samuel 4, vers 10. Dan ben je alweer een heel eind verder, jaren verder. Maar daar zegt David in 2 Samuel 4 vers 10. Dewijl ik hem die mij boodschapte zeggende, zie Saul is dood. Daar hij in zijn ogen was als een die goede boodschap bracht. Nochtans gegrepen uit de Ziklag gedood heb. Hoewel hij meende dat ik hem bodenloon zou geven. Enzovoorts. En daar vind je dat begrip dus ook terug. De boodschap van de dood van Saul. Of het een blijde boodschap is, het is evangelie. En het is waarop wij zaten te wachten. En dat blij stemt, dat kan al wel zijn. Maar ik moet u erbij zeggen, met grote nadruk, dat David, hoe dan ook, er niet blij mee was. Vreemd genoeg. Maar zo wordt het ons uitdrukkelijk beschreven. Goed. En dan terug naar 1 Samuel 31. Het was dus evangelie, om zo te zeggen. Maar zij vonden Saul liggende op het gebergte en ze hieven zijn hoofd af en ze togen zijn wapen uit, zonden ze in het Filistijnenland rondom enzovoorts. In het huis hunner afgoden, meervoud, welke dat dan maar zijn, maar het wordt toegelicht in vers 10... was dat, en zij legden zijn wapenen als trofeeën uiteraard, in het huis van Astaroth. Astaroth, dat is, het is eigenlijk nog een meervoud ook. van Astoret. Wij kennen haar als Astarte. Maar dan in meervoud, Astarte. Maar het is... wij kennen haar trouwens beter als Venus. Ja. Dan wel de koningin des hemels. Het is na de zon de helderste ster die wij überhaupt kennen. Al moet ik erbij vertellen dat het niet altijd even helder is. Hangt van de tijd van het jaar af. En soms ook helemaal niet te zien. En wij kennen Venus bovendien als de morgenster, maar met evenveel recht als de avondster, afhankelijk van het seizoen. En niet alleen ons seizoen, maar ook het seizoen van Venus overigens. Vanwege de cyclus, de baan, om zo te zeggen, aan de hemel van Venus zelf. Die soms, vooral als die hoog aan de hemel staat, dat is dan... 's morgens eventueel. En tegenwoordig is het 's avonds, geloof ik. Vooral naarmate die hoger staat, zie je een groter oppervlak van Venus, om zo te zeggen, tot maximaal de helft aan toe. Ik weet niet hoe goed uw ogen zijn, maar men heeft mij verzekerd dat de lui met echt goede ogen en bij helder weer kunnen zien dat het de vorm dat Venus, als hij in zijn gunstige stand staat, een half maandje is. Maar daar kunt u zichzelf van vergewissen door gewoon een eenvoudige verrekijker te gebruiken. Dan zie je dat namelijk ook. En als hij lager staat, lager komt moet ik eigenlijk zeggen. Nooit zo hoog aan de hemel staat, in anders is het maar lager. Dan zul je zien dat het een sikkeltje wordt. Net als de maan dus eigenlijk. Maar het is in zijn gunstigste positie, ver en ver uit de helderste ster. Sommigen schrikken er zelfs van. En af en toe krijg ik, kort geleden nog, krijg ik nog alarmbrieven van... wat is er aan de hand? Wat is dat voor heldere ster? En die wordt eigenaardig. En dan in verband met de wederkomst of zo. Ik krijg altijd van die vreemde dingen. En dan moet ik zeggen, helderste, wanneer was dat? Gisteravond. Oh ja, dat is Venus. Ja, ja, dat komt wel vaker voor, ja. Dat heb ik wel meegezien. Daar is niks bijzonders aan. Maar goed, toen maar weer. Maar het wordt geacht de koningin des hemels te zijn. Die wordt ook elders zo genoemd, dus Jeremia 7, vers 18, volgens mijn aantekening. Dat weet ik niet, dat zal wel. De koningin des hemels. Heet ze dan? Astoret, Astarte. Want u weet, de Filistijnen, die hebben Dagon enzovoorts. En de lui in het noorden, die hebben van Libanon en Sotiris en Sidon hebben Baal. Maar het is eigenlijk gewoon dezelfde natuurlijk. En dat zijn dan mannelijke goden. Maar om de vrouwen gerust te stellen, is er natuurlijk ook altijd een vrouwelijke bij. Dat is de reden waarom de Rooms-Katholieken Maria hebben. Je moet wat, anders krijg je de dames niet mee. Zo werkt dat. Daar is studie naar gedaan, hoor. Dus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en zo. Want als je geen vrouwelijke god hebt, dan wordt het niet wat. Hoe het dan zit met de islam, weet ik niet eigenlijk. Zeker buiten beschouwing gelaten. Of hebben die ook een damesgod, of niet? Nee, toch? Nee. Toch een beetje vreemd. Maar goed. Meleget. Ja, dus de koningin. Meleget, dus de koningin. Van Malach, Melech, koning. De zemels. Dat is dezelfde. Het huis van Astaroth, maar Venus is de vrouwelijke god en heeft van doen met de aardse dingen en de aardse vruchtbaarheid en wat het maar was allemaal. Hè. De krachten van in de zinnelijke wereld, in elk geval. En dat kan wel aardig kloppen voor de Filistijnen, uiteraard. Ze hebben de wet overwonnen. Weg ermee. Weg met alle normen en waarden. Weg met de wet. Weg met heilige huisjes. Overwinning van de Filistijnen. Men noemt het de verlichting. En ze haken koppen af. Toch? Maar goed, ik vind het wel weer voldoende zo. En zijn lichaam hechten zij aan de muur te Bet-San. Ik hoop dat u het opgezocht hebt waar Bet-San ligt. Dan ziet u meteen ook hoe dat uitzicht heeft op Gilead en op Jabes. Dat ligt gewoon recht ten oosten van Bet-San. Aan de andere kant van de Wadi Araba. Van het Jordaandal dus. En Bet, dat weet u, dat is gewoon huis of plaats of hoe je het maar noemen wil. En San heb ik net al nagekeken. Dat staat voor rust. In het Engels ease. House of ease. Rusthuis. Een huis van rust. Maar dat zal wel kloppen, ja. Daar waar je bewust bent dat wij niet zijn onder de wet en dat de wet vervuld is, daar word je geacht de rust in te gaan. Dan wel, alsjeblieft, de rust van het nieuwe verbond. En nou was ik ineens in Hebreeën hoofdstuk 4. Waar het aangehaald wordt over de belofte van in zijn rust in te gaan enzovoorts. En de Heer zelf is ingegaan in zijn rust. Maar de hele strekking van het hoofdstuk, van het hele boek trouwens, van Hebreeën is dat wij leven niet onder het oude verbond, en dus Saul, of Aaron of Mozes, maar onder het nieuwe verbond. Bet-San. Ook een kruisvaderstad. Dus dat is een hele grote stad met zware muren en dominante uitzicht over de hele omgeving. En ongeveer recht ten noorden van Jeruzalem. Want Jeruzalem ligt min of meer ook op zo'n plek. Hè? Zo'n hoogste punt. En dan loopt het naar het oosten af de Araba in. En bij Bet-San is dat ook zo. Goed. Als de inwoners van Jabes in Gilead daarvan hoorden, dat is inderdaad recht naar het oosten, want Gilead ligt daar ten oosten van de Jordaan. Gilead kennen wij omdat de naam afkomstig is van Jacob en Laban, die daar hun relatie nog eens versterkten alvorens definitief van elkaar afscheid te nemen. Zij richten daar een hoop stenen op. En dat is een goal van Gilead, een goal. Behalve in de Pyreneeën, daar is het een kool. En dat is moeilijk fietsen. Een hoop stenen bedoel ik. Een bergoven, een kool, een bergpas. Dat heet een kool. Ja, waar het woord vandaan komt, ik denk dat het gewoon dit woord is. Een metafoor, een beetje een overdreven grote hoop stenen om zo te zeggen. Maar dat is nog Ergil en dat Ad is de getuige. Dus deze hoop zijn getuigen, deze hoop stenen zijn getuigen tussen u en mij. Daar gaat het over. En dat was voordat Jacob de Jabok overtrok. Maar het is allemaal daar in het oosten. En het hele land is daarna Gilead genoemd. En daar leefde ook met name de halve stam van Manasse. En dat komt hier ook tot uitdrukking, al staat de naam er niet bij. Maar er staat in vers 11, als de inwoners van Jabes in Gilead dat hoorden. Daarvan hoorden. Maar dat zijn dus gewoon Israëlieten waarin wat wij tegenwoordig Jordanië noemen. Die hoorden wat de Filistijnen aan Saul gedaan hadden, maar Jabes was enigszins schaadplechtig aan Saul. Om zo te zeggen, omdat de facto het koningschap van Saul begon in Jabes. Dat wil zeggen, hij werd weliswaar ergens anders gekroond, maar hij werd pas actief als koning toen een beroep op hem gedaan werd door de inwoners van Jabes. En dat, waar u dat helemaal vindt, laat ik eerst wat anders zeggen. Heb ik het niet bijgenoteerd? Dat kan niet soms nalatig zijn. Maar Jabes behoort aan de halve stam van Manasse. Je kan het in het boek Jozua vinden, maar ik heb geen tekstverwijzing helaas bij de hand. De halve stam van Manasse. Jabes. En het is het gebied. U weet hoe dat gaat van beneden uit. Krijg je eerst Edom. En dan krijg je Moab, oostelijk van de Jordaan. En dan krijg je Ammon. En daarboven krijg je Gilead. En dat zijn dus Israëlieten. Dat is het noordelijke deel van het tegenwoordige Jordanië. Daar woonde Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Dat is niet niks. Dat waren grote stammen en ook belangrijke stammen. Al was het maar omdat Ruben naar aardse maatstaven de eerstgeborene was, zoals nog vermeld in 1 Kroniek 5. Met nadruk, toch wel. Naar aardse maatstaven, Ruben de eerstgeborene. Dan heb je langs andere weg, langs aardse maatstaven, is Manasse de eerstgeborene, omdat hij de oudste zoon is van Jozef. Hetzelfde verhaal. Ruben was de oudste zoon van Jacob, maar Manasse was de oudste zoon van Jozef. En dan heb je nog die grote stam, de bende van Gad. De bende, want zo heet dat, hè? Gad is een bende, dat weet u, hè? Een beetje oncontroleerbaar, maar onder controle van Manasse en Ruben. En de aardigheid daarvan is weer dat Manasse Manasse is gelieerd aan Bet. Manasse is de man die wel wet wil. Daarom wordt de naam van Manasse bij gelegenheid ergens, ooit ergens geschreven met een kleine N. Nou ja, of het is de naam van Mozes, die men zoek gemaakt heeft door er een kleine N in te hangen. Want er hangt een Nun in. Zodat als je het verder niet weet, vraag je je af, ja, wat is het nou? Staat hier nou Moshe, Mozes of Manasje? Want het scheelt echt alleen maar die ene letter. Hebben jullie dat? In elk geval, Manasse geldt als stand-in voor Mozes. En dus minstens bij één gelegenheid worden de namen dus door elkaar gebruikt, verwisseld. Ik heb het ooit nagezocht waar het is, ik heb het niet genoteerd. Waar dat gebeurt, waar die naam Manasse staat met die kleine noem erin. En dat ik het niet opgeschreven heb, is gewoon omdat ik er verder ook niks mee kon. Dus dan heb ik het ook maar weer zo gelaten. En voor kennisgeving aangenomen. En dat doe ik nou ook, want waar was het? Richter 18, vers 30. Ik ga het toch opzoeken nou, hè?
Ja,
daar
heb ik Mozes gekregen geleden staan.
Ja.
Manasse, de zoon van Manasse.
Richter 18. Gersom, de zoon van Manasse, staat er. En het verhaal is dat er eigenlijk Mozes moet staan, maar dat de Joden vinden dat dat niet, dat dat eigenlijk beledigend is voor Mozes, wat hier gebeurt dan. Dus uit piëteit tegenover Mozes hebben ze toen de naam verbasterd met een noenetje ertussen, terwijl het Manasse. En je leert er een heleboel mee, want een van de dingen die je ermee leert is hoe dat gaat met de N, letter N. Dat heb ik u wel eens bij gelegenheid verteld. Dat is een wetmatigheid. Die letter die wringt zich ergens waar hij niet hoort. Van oorsprong niet en hij komt ertussen. Dat is terwille van de tongval. En terwille van de manier waarop wij gewend zijn onze letters te vormen. En soms door onze lichaamsbouw. Waardoor wij het prettig vinden dat er een N'tje tussen komt. Zoals ik gisteren nog ergens zei, ooit een keer. Want ooit eens, dat is in Brabant, ooit een keer. En dan komt er met nadruk die N tussen. Maar ja, dat is bij frikadellen en pedalen ook zo. Schieten me gauw twee woorden te binnen. En bij je tante trouwens ook. Men heeft mij verzekerd dat het woord niet is tante, maar tate. En die N, waar die vandaan komt, ja, die heeft iemand ertussen geworsteld. En dat is bij een frikandel ook zo. En bij een pendaal ook. En zo zijn er nogal meer van die woorden. Die N hoort er niet. Maar die neiging heeft die letter wel. Dus het mag ook niet opvallen dat er ineens menasse staat. Dat is het. Dat gebeurt het dus ook. En of hoe dat gebeurd is, waarom het gebeurd is. Dat is me veel te ingewikkeld om daar verder op in te gaan. Maar het volstaat om erop te wijzen dat Manasse degene is die liever een bed heeft dan een koning. En als ze dan toch een koning moeten hebben, dan maar één die de wet voorstelt. En dus de mannen in Jabes, uit de stam van Manasse, die in de Bijbel, dus in de Bijbelse geschiedenis, die halen Saul op, want er moet actie ondernomen worden. En die man was toch tot koning gezalfd. Nou, laat hij dan actief worden. En ze halen hem van zijn bed of van achter de ploeg, dat weet ik nou precies niet meer. Het is allebei gebeurd, geloof ik. 1 Samuel 11 is het, ja. Daar wordt hij opgetrommeld, om zo te zeggen, om wat te doen, want Jabes is in moeilijkheden. Maar Manasse in de geschiedenis staat voor wet. En dat vertel ik nu. Ja, ik heb er natuurlijk kort geleden over gesproken. En ik denk altijd dat ik dat niet goed genoeg gedaan heb. Denk ik altijd trouwens. Dus geen alarmbel, dan doe ik het een andere keer weer. Maar het idee is inderdaad dat ook de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, overdrachtelijk, nu heb ik het over puur overdrachtelijk, staan voor de beide categorieën ook in de gemeente. Dat wil zeggen, je hebt daar ook een deel wat voorkeur geeft aan de wet. Altijd zo geweest. En een ander deel niet. Dat is respectievelijk Manasse en Efraïm. Zoals je hetzelfde vindt uitgebeeld in de twee dames die een uitbeelding zijn van de gemeente, namelijk Martha en Maria. Waarbij Martha degene is van de wet, van de dienstbaarheid. Nou ja, het judaïsme in het christendom, om dan klassiek theologische termen te gebruiken, iets minder correct vind ik dat, om het zo te zeggen. En letterlijk, want dit was overdrachtelijk, en letterlijk vind je de beide terug in, dat heb ik u dus verteld op de laatste contactdag, over Jozef en zijn zonen. Je vindt ze terug, Efraïm als Brittannië met inderdaad de koning. Dan wel de koningin in onze dagen natuurlijk. En Manasse vind je terug in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En die hebben in plaats van de koning de wet. That's it. En weinigen zijn zich dat bewust. En dus herhaal ik het, want ik vind het belangrijke, fundamentele zaken. De Amerikanen hebben een grondwet. Zij zijn daar heel trots op. En zij zijn er ook de uitvinders van. Want wij vinden een grondwet wel heel gewoon. Maar het is helemaal niet gewoon. Dat is door de Amerikanen uitgevonden. Mede onder invloed van de Franse filosofen en de opkomst van de verlichting. Zeg maar. Daar is dat opgekomen. En die Fransen hebben het koningschap afgeschaft, de koning om zeep geholpen. Moesten bovendien van alle af die op grond van geboorte enige macht konden uitoefenen enzovoort. En in plaats daarvan is dus een grondwet gekomen. En een van de dingen die daardoor tot stand zijn gekomen is het grondvest van de rechten van de mens. Waar tot vandaag mee geschermd wordt. Dat komt uit die bron. Heb je dat nog? Waar je nou bent, 18e eeuw. Amerika, 1776, vrijheidsoorlog van de Amerikanen tegen de Engelsen. Met steun, logischerwijze, van de Fransen. Logischerwijze, die hebben ze geholpen. U begrijpt waarom. Weg met alle koningen, over de Amerikanen, weg met de koning in Londen, in Engeland dus, weg met die Britten. En in plaats daarvan, in plaats van koningschap, een grondwet. En de president van de Verenigde Staten moet dus trouw zweren aan de grondwet. Hebben jullie dat? Die hebben een wet in plaats van een koning. Bij Efraïm vind je de koning. Die koning die tot vandaag koning is, koningin, is over weet ik hoeveel landen. Ik ben het tel weer kwijt, ben het alweer vergeten. Maar, hè? Ja, dat was aan het hoofd van de 53 landen van de Commonwealth. Maar je hebt de British Realm, heet dat. En dat is waar officieel ook de koningin van is. Maar dat kun je zo vinden op internet, dus zoek het maar eens op. Dat is nog altijd een respectievelijk aantal. Maar Efraïm is dus inderdaad koningschap. En het koningschap van David berust daar uiteraard. Dat kan nog niet missen, want Efraïm is officieel Israël. Als er iets Israël is, is het Efraïm. En als reserve Manasse, zijn broer. Maar Manasse geeft de voorkeur niet aan de koning, maar aan wet. En dus Amerika heeft een grondwet. En wat ik nadrukkelijk wil zeggen is, en Brittannië heeft dat niet, tot vandaag niet. In Nederland is het halfslachtig en heel veel andere landen ook. Met dat wij een koning kregen, kregen wij een grondwet. Ging gelijk op. En terwijl aan een koninkrijk gebouwd werd, hier, al in de dagen van de Franse tijd trouwens, ruim, door Karel, Hogendorp. In die tijd schreef hij aan een grondwet. Daar is hij vele, vele jaren mee bezig geweest. En dat kwam bij elkaar. Nadat de Fransen weggewerkt waren, toen kregen we een koning en een grondwet. Bij elkaar, toen hebben ze nog jaren gesleuteld aan de grondwet en dus aan het koningschap. En vandaar de gespannen verhouding tussen de koning en de grondwet. Hebben jullie dat nog? En in onze dagen schijnen wij het idee te hebben dat de koning staat onder de grondwet. Maar ja, dat is inconsequent. En daarom roept men ook wel dat Nederland eigenlijk toch een republiek is. Hè? Ja, sommigen zeggen bananenrepubliek. Maar goed, gewoon een kaasrepubliek zijn dan. Maar toch eigenlijk een republiek is met iemand uit het huis van Oranje Nassau aan het hoofd. Maar toen maar weer. Het heeft er ook inderdaad wel enige schijn van. Maar de twee beginselen vind je dus nog steeds naast elkaar. En het is de verklaring waarom Manasse wat heeft met Saul. Aan het begin van zijn loopbaan, wat werd er geroepen? Hoofdstuk 11 is dat, hè? En Samuel 10, daar wordt de man Saul gezalfd. En boven 1 Samuel 11 staat. Toen staat boven het hoofdstuk: Saul verslaat de Ammonieten en bevrijdt de stad Jabes. Precies. Dan heb je nog Nahash, de slang. Nahas, de Ammoniet, enzovoort, die moet dan verslagen worden. En inderdaad, vers 5, en ziet, Saul kwam achter de runderen uit het veld. En Saul zeide, wat is de volken, wat is er aan de hand, dat zij wenen. Toen vertelden zij hem de woorden de mannen van Jabes. En toen werd de geest godsvaardig over Saul en hij werd actief, enzovoort. Dus inderdaad, Jabes staat aan het begin van de koninklijke loopbaan van Saul en de mannen van Jabes, die dan 's nachts de lichamen van Saul en zijn zonen overigens van de muur halen, in geheim, En ze brachten te Jabes. Dan staat er in vers 12 van 1 Samuel 31. En brandden ze al daar. De vertalers hebben het aan de veilige kant gehouden. Want je kan het verschillend lezen. Maar ik ben van mening dat ze niet die lichamen verbrand hebben. Maar dat ze gebrand hebben voor die lichamen. Ze is niet leidend voorwerp, maar hoe noem je zoiets, meewerkend voorwerp. Er werden namelijk offers gebracht. Reukoffers voor Saul en zijn zonen. En daarna namen zij hun beenderen, wat een normale term is voor stoffelijk overschot, en begroeven ze onder het geboomte te Jabes. En zo is het een poosje gebleven. Dat wil zeggen, dat is niet zo gebleven, het is later weer veranderd. Maar daar hebben we het ooit nog wel over. Maar dat is enige hoofdstukken verderop. Maar het idee is dat ze daar offers gebracht hebben. Ik ben even aan het zoeken of ik daar een verwijzing voor heb. Ja, in 2 Kronieken 16... In 2 Kronieken 16 lezen wij in vers 14. Zij begroeven hem in zijn graf dat hij voor zich gegraven had in de stad Davids en legden hem op het bed, het welk hij gevuld had met specerijen en dat van verscheidene soorten naar apothekerskunst toebereid, en zij brandden over hem een ganse grote branding. Het gaat over reukwerk branden. Waarom ook niet, bij iets wat stinkt is dat redelijk voor... Ja, sorry. Is dat redelijk voor de hand liggend. En ik denk dat dat aan de hand geweest is. Het lijkt me anders ook wel erg moeilijk. Lichamen verbranden en dan de beenderen overhouden. Is vast wel iemand die mij kan uitleggen dat dat toch wel kan. Maar moet kunnen. Een beetje zorgvuldig stoken. Maar ik vind het een raar verhaal. Dus ik houd het op... een offerdienst of zo, daarvoor. En daarna werden die beenderen begraven onder het geboomte te Jabes. En zij bedreven rouw. Dus inderdaad, 7 dagen. Jabes betekent zoveel als droog. Dor. Het is gewoon een beeld van de dood, dus eigenlijk. Maar vooruit. En het is wel aardig dat we toch lezen over monumenten en over een uitdrukkelijk een graf, zodat de dood van Saul ook nadrukkelijk gememoreerd wordt. En dat is wat in het Nieuwe Testament gebeurt met de wet. Wordt uitdrukkelijk gememoreerd en wordt er herhaaldelijk op gewezen. Denk erom, Saul is dood. Wij leven onder David, onder het nieuwe verbond. Nou goed, dat komt aan de orde in het volgende hoofdstuk en de volgende keer. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, te mogen leven als uw kinderen, bevrijd van de wet en die bediening des doods, en levend onder de heerlijkheid van uw nieuwe verbond, uit de rijkdom van uw genade en met de normen en waarden die bij dat nieuwe verbond horen. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van uw koninkrijk en van uw nieuwe schepping, en dat we mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart. Te mogen weten ook dat wat ook om ons heen en ook in onze eigen levens, wat er ook gebeurt, wij zijn uw eigendom en niemand kan ons uit uw hand rukken. En we danken u dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van de zegeningen in Christus. En dat we in hem gezet zijn in de hemel, in hem bestemd zijn tot die heerlijkheid en tot Dat nieuwe leven, dat nieuwe hemelse lichaam, verheerlijkte lichaam, dat u voor ons hebt. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn en ons via deze oude geschiedenis mochten richten op deze fundamentele waarheid, dat wet nou eenmaal een bediening des doods is, dat wij ervan verlost moesten worden en dat wij leven hebben in uw geliefde, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.